Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU Verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. We moeten verduurzamen en daarvoor is veel meer elektriciteit nodig. Maar onze infrastructuur kan het nog helemaal niet aan. Hoe kunnen we onze infrastructuur hervormen om een succesvolle energietransitie mogelijk te maken in Europa? Dat besprak ik vorige week met David Peters. Hij is Chief Transition Officer bij Stedin. En met Michel Rademaker, adjunct-directeur en medeoprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
Doelen zijn eigenlijk sneller toegenomen dan dat we konden bijbouwen. Net bijbouwen in dit geval. Ik denk het tweede wat we zien is dat rond de Oekraïne-crisis zijn de gasprijzen omhoog gegaan. En toen is iedereen heel snel gaan elektrificeren. Dat we zien op gebieden, plekken waar eigenlijk de vraag die voorspeld was voor 2030 eigenlijk nu al er ligt. Dus het gaat hartstikke snel. En dat is aan de ene kant een goed nieuws show. Ja, want we gaan snel met die energietransitie. Aan de andere kant leidt het tot veel overlast voor een aantal mensen.
Ja, het leidt tot veel overlast voor veel mensen. Dat had je kunnen roepen. Dat Rusland verhaal natuurlijk niet. Dat kon niemand voorspellen, dat weten we. Althans een paar mensen wel, maar de meeste niet. Maar andere zaken natuurlijk wel. En dat betekent wel dat het hoe dan ook onomkeerbaar is. Het gaat door. Het gaat mensen overlast bezorgen. Maar het gaat hoe dan ook door en in versneld tempo nu.
Ja, we zitten eigenlijk in een grootschalige verbouwing in Nederland op het moment.
Maar wat merken we daar nu van?
Nou, ik denk allereerst staan er nu mensen bijvoorbeeld op een wachtlijst. En die zijn aan het wachten op een elektriciteitsaansluiting. Nou, dat is natuurlijk super vervelend. En het zijn niet alleen particulieren, het zijn ook bedrijven. Maar wat je ook merkt is dat gewoon in heel Nederland de straten open moeten. Dus 1 op de 3 straten zullen open gaan. We gaan 50.000 transformatorhuisjes, van die kleine huisjes overal in de wijken, moeten bijplaatsen de komende jaren. Dus die verbouwing waarbij af en toe wat stoffig in je huis is, dat geldt ook voor Nederland.
Ja, David Peters en Michel Rademaker zijn ook nu mijn gasten. We gaan luisteraarsvragen beantwoorden, heren. We beginnen met Joachim, vaste luisteraar van ons. Hij zegt, de Europese energiemarkt is net zoals de bankensector eerder regionaal verdeeld. Zonder grote Europese monopolisten. Is een grotere samenwerking of een fusie, is die raadzaam? David?
Nou, ik denk dat wat Joachim hier zegt, dat klopt. Hè? Dus de verschillen tussen de landen zijn enorm. Hè? Dus even een voorbeeldje in mijn eigen vak. Er zijn 800 regionale netbeheerders in Duitsland en er is er eentje in Frankrijk. Even die orde grootte moet je nadenken.
Dus ja, dat is duidelijk, ja.
Ik denk wel dat we heel veel wat meer baat bij hebben als we gewoon hier veel meer harmoniseren uiteindelijk qua regelgeving. En dus die fusie die zie ik wel zitten om dat te doen, ja.
Maar is dat ook makkelijk? Zijn verschillende partijen er wel over eens dat ze dat willen? Want er zijn ook mensen die dan ook gewoon praktische dingen, die hun positie gaan verliezen en noem maar op.
Nee, het is niet makkelijk. Je ziet ook dat voor verschillende landen is gewoon energie is gewoon industriepolitiek. Dus ja. Tussen Duitsland en Frankrijk, dat soort zaken. Dus dit is eentje van de lange adem om dit gewoon veel verder te harmoniseren. Tegelijkertijd ben ik wel onder de indruk van de Europese Unie qua besliskracht op dit soort onderwerpen.
Zou het kunnen, dat harmoniseren? Als jij het veld overziet, Michel?
Nou, ik vind dat moeilijk om op dit onderwerp daar wat van te vinden. Eerlijk gezegd, ik denk dat David er veel meer in zit. Maar ik kan wel onderschrijven dat er de noodzaak is. En dan blijf ik even bij wat ik vorige week ook aangaf. Als het gaat over de vergunningstermijnen. Dus je zou kunnen zeggen, als je daar een soort afspraak in Europa over maakt. Of soort misschien wel een Energy Act of zo. Dat je nou ook vergunningen voor netbeheer. Die mogen maar een bepaalde tijd duren en dan moet die vergeven worden. Net als wat met de Critical Raw Materials Act zit. Dat zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Ik weet niet of daarover nagedacht wordt, maar dat lijkt me. Het punt is dan natuurlijk wel, en dat geldt ook voor de Critical Raw Materials Act, dat op dit moment het nog zo is dat Europa er niet over gaat. De vraag, ik weet ook nog niet hoe dat zich vertaalt bij de Critical Raw Materials Act, of het zo is dat die stelregel, en nu het is dan een wet, die moet dan wel doorvertaald worden naar Nederland. Of naar Duitsland met 800 netbeheerders. Nou, dat is wel een dingetje, denk ik.
Ja, dat laatste is natuurlijk de echte kink in de kabel. Dat gaat niet lukken.
Nee, ik denk dat we daar realistisch over moeten zijn. Hoe lang dat duurt, zeg maar.
Ja, nee, dat duurt langer dan waar we het vorige week over hadden, dan een vergunning binnen 8 jaar zien te vragen.
Ik ben er bang voor.
Dan Hans, die stelt de volgende vraag. En die komt ook die probeert ook voetbal erbij te betrekken. Hij zegt, waarom praten we over de energietransitie zonder dat we een net hebben wat erop berekend is? En dan vervolgt hij, is dat niet een beetje zoals Ajax? Je wil kampioen worden, maar vergeet dat je daar de spelers niet voor hebt. Vooralsnog, zeg ik erbij.
Laat ik niks over Ajax zeggen.
Nee, goed zo.
Dat lijkt me het verstandig hier. Nou, ik snap wel wat een opmerking. Kijk, we hebben op het moment, eigenlijk in Nederland zijn wij een gasland, ook qua infrastructuur. En ons elektriciteitsnet is eigenlijk gewoon een campingnetje. En tegelijkertijd is elektriciteit het werkpaard van die energietransitie. Dus is eigenlijk alle focus die we nu hebben, is gewoon nodig om dat net te versterken, dat elektriciteitsnet, om het voor elkaar te krijgen.
Ja, een campingnetje, dat klinkt echt schrikbarend. Ik bedoel, daar kun je niet mee redden.
Nou, kijk, als je gewoon een huishouden, komt 80% van de energie in een huis komt binnen via het gas. Het licht en dat soort dingen, dus waar je elektriciteit voor gebruikt, is maar heel weinig. Dat is maar 20%. Als je straks je huis gaat opwarmen elektrisch, of met een auto gaat rijden, dan verandert dat totaal. Energetisch is dat super slim, want het is super efficiënt, weinig verliezen. Maar het net is daar niet op uitgerekend. Dus het klopt dat we daar niet op uitgerekend hebben. Maar willen we naar die toekomst toe, dan moeten wij gewoon eerder in actie komen dan andere landen waar die verhouding anders is.
Ja, en eerder in actie komen, dat wil zeggen, want daar willen we graag wel termijnen bij horen. Ik bedoel, dat het niet om weer op vast te binden op een maand of zo. Maar wel, is het een kwestie van hoeveel jaar dan?
Ja, je hoeft me er niet op vast te pinnen. Want dit is natuurlijk het is voor mij een relatief makkelijke vraag. Wij zullen tot in ieder geval 2040 gewoon volle bak moeten blijven werken om dat elektriciteitssysteem CO2-neutraal te krijgen.
De komende ruim 25 jaar, hoe dan ook.
Ja, zeker weten. En als het er niet eens langer is. En dat is ook niet zo gek. We zijn continu in transities geweest. Dus daar hoeven we ook niet bang voor te zijn.
Nee, het gekke is ook inderdaad een transitie van meer dan 25 jaar. Zo lang is dat niet. Tenminste, in historisch perspectief. Dat klinkt altijd verschrikkelijk natuurlijk om te zeggen, maar dat is het wel.
Ja, en ik vind dat zelf ook verschrikkelijk. Maar transities gaan nooit heel snel.
Nee, dat is maar goed dat we dat er even bij zeggen. Want dat denken mensen ook altijd. Transitie, dat is van het een op het andere moment. Maar binnen 30 jaar is al razendsnel.
Ja.
Dit gaat wel lukken binnen 30 jaar. Ik bedoel, is het campingnetje, hoe zou je het daarna noemen? Als het in het beste geval is dan een ijzersterk net geworden.
Ja, ik denk het werkpaard van de transitie zou ik het ophouden.
Ja, van campingnetje naar het werkpaard van de transitie. Ja, ik probeer even in koppen te denken. Maar ja, die kant gaat het dan wel op. Dat is ook reëel. Waarom wordt het niet vaker gezegd eigenlijk, Michel? Want ik merk dat wel in die discussies. Mensen die van een beetje buiten tegenaan kijken, schrikken altijd van dat opgejaagd worden. Dat is het grootste verhaal misschien wel, als je mensen mee wil krijgen.
Ja,
want het moet snel gaan, dan denken ze, oh jee, over 2 weken.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. En ja, tegelijkertijd kunnen mensen dat vaak natuurlijk ook helemaal niet overzien. We doen zelf ook bij ACSS het nodige onderzoek natuurlijk, waarbij we ook wel naar voren kijken en proberen dingen te versnellen of te verklaren of te doorzien. Wat je meestal ziet is dat op de korte termijn voorspellingen eigenlijk tegenvallen en op lange termijn meevallen. Dus dat je vaak ziet dat bepaalde transities in dit geval ook heel, heel zwaarmoedig worden bekeken. Van nou, dat gaan we niet redden in 2050, want het is nu al 2024 en in 2030 moeten we daar staan. Nou, ik ga je nu een briefje geven. Critical Raw Materials Act van 2030 niet zijn doelstelling halen, maar het zou me andersom eigenlijk best wel verbazen als we in 2050 niet gerealiseerd hebben.
Omdat we dan eenmaal op gang zijn? Of omdat we dan nieuwe technologieën ook hebben die ons kunnen helpen?
Ja, en die combinatie. En wat David vorige week ook al zei. We zien dat bepaalde versnellingen of veranderingen van gas en olie naar elektriciteit, dat die eigenlijk sneller gaan dan we hadden kunnen anticiperen. Dus ik zie, dat is ook een positieve kant van het verhaal. En naarmate dat campingnetje kan worden getransformeerd naar dat supersterke net, ja, dan gaat dat een behulpzaam zijn om die versnelling nog verder te versnellen. Want dat is, het hangt met elkaar samen, denk ik.
Ja, maar dan weten mensen wel dat het toch, in ieder geval het gaat snel, maar we hebben nog de tijd. In dit geval ook bijvoorbeeld tot 2050.
Ja, maar het is niet zo dat we dan moeten wachten. Nee, we moeten wel degelijk vandaar beginnen. Als je kijkt hoeveel privé-initiatieven er zijn om zonnepanelen te hebben of aan te elektrificeren of te isoleren, vind ik dat ook niet te onderschatten initiatief. Wat er nu al plaatsvindt.
We hebben het over vorige week. Vorige week hadden we het ook over scenario's. En daar heeft Jari, die heeft er een vraag over. Die vraagt, als blijkt dat we het net niet voldoende kunnen verruimen, welke alternatieven zijn er dan nog voor de energietransitie, David? Zijn er alternatieven?
Ja, we zetten eigenlijk in op een paar dingen. Dus de eerste is in deze gewoon het uitbouwen van het net. Hè. Dus dat is bouwen. Daar hebben we het vorige week ook veel over gehad. Het tweede is eigenlijk beter benutten. Hè? Dus optimaal benutten van wat je nu al hebt. Spreekwoordelijk gezegd de spitsstrook open van het wegennet, om het zomaar te zeggen. Dus dat is een hele belangrijke. De derde is, je kunt ook nog gaan kijken, als je dan toch in de verkeersanalogie blijft, naar andere modaliteiten. Hè? Dus kunnen we meer naar waterstof, kunnen we meer naar warmte toe of naar groene gassen. Ja, dat zijn alternatieven om naar te kijken. Wat we eigenlijk zien in de praktijk is dat de elektriciteitskant sneller gaat dan die alternatieven.
Ja, dat is waar. Maar waterstof praat natuurlijk ook al heel lang over. Dat is het ene moment is dat gewoon de heilige graal. Andere moment wordt daar weer wat sceptisch naar gekeken. Wat is de status op dit moment?
Ik denk niet dat dat heel veel veranderd is en dat het echt afhankelijk is van wie je spreekt. Ik kan wel vertellen, uit diezelfde scenario's hebben we waterstof hartstikke hard nodig om het uiteindelijk helemaal rond te rekenen. Dus het zou het elektriciteitsnet goed uitkomen als we een waterstofnet zouden hebben.
Ja, dat betekent dat het heel goed is als je dat vindt, dat er sowieso nu al een begin wordt gemaakt met het bouwen van die grote fabrieken, met alles wat je daarvoor nodig hebt.
Absoluut.
Wordt dat genoeg gedaan op dit moment?
Nou, ik denk dat we daar gewoon best wel wat harder in mogen. En ik weet wel dat discutabel is welke rol waterstof aan het einde gaat krijgen. Maar ja, je kunt beter maar gewoon gaan en proberen. In plaats van erover praten, wordt het discutabel. Dus wat mij betreft mag Nederland daar gewoon spreekwoordelijk gas op geven.
Ja, maar dat zijn dus inderdaad een kwestie van grote gokken nemen. En er zijn mensen altijd heel bang dat ze daarop afgerekend worden. Ook dat heeft met leiderschap te maken.
Als je er zo naar gaat kijken, denk ik wel. Maar dit gaat wel over de toekomst van ons energiesysteem. En je kunt ook al kijken naar wat er in onze omliggende landen gebeurt. En dan kun je best wel een goed geïnformeerde gok wagen. Maar gok vind ik eigenlijk niet eens waard in
Ook related risk, hè? Goed Nederlands. Ja, nee, inderdaad. Nee, maar dat soort gokken zullen we gewoon moeten nemen. Dat zijn gewoon ook goed gecalculeerde gokken. Dat is geen raar gokken waar je op wordt afgerekend. Michel.
Nee, dat denk ik ook. En wat je dus wel ziet, dat op dit moment nog wel de prijzen, zeg maar, voor waterstof nog hoog zijn. Maar ja, dat heeft ook te maken met dat het in een heel vroeg stadium nog is. Op het moment dat dat gaat schalen, dat het echt volume gaat krijgen, die prijs naar beneden. En tegelijkertijd zul je zien dat de energiebehoefte tot 2050 waarschijnlijk nog best wel onder druk blijft staan. Dus die prijzen gaan sowieso wat te mogen. En dan komt uiteindelijk, denk ik, de prijs van waterstof wel binnen bereiken wat je dan, zeg maar, in bedrijfstermen rondrekenen komt. En tegelijkertijd zie je al een aantal grote ondernemingen die wel degelijk al aan het investeren zijn hierin. Dus die hebben die calculated risk, zoals je noemt, die hebben die al genomen.
Ja, en dat kan ook niet anders, want we hebben dit allemaal nodig. Het gaat steeds ook over geld. En we hebben het ook vorige week geconstateerd. Individuen en bedrijven zullen meer geld kwijt zijn. Want we hebben niet eens besproken de eeuwige sluipmotor naar inflatie. Zet die op 2%, dat heel redelijk is, dan moet je er nog heel veel bij tellen. Over een periode van 30 jaar gezien.
Ja, maar dat is nooit anders geweest, Paul.
Dat is waar. Maar goed, dus dat betekent wel, het is wel anders natuurlijk in deze situatie. Waarin mensen daar enorm van kunnen schrikken.
Ja, maar ook hiervan. Ja, zul je ook vanuit het beleid en het Nederlandse politiek ook het verhaal moeten organiseren van dat dit aan de hand is.
Zien jullie al het begin van het verhaal? Wordt het al georganiseerd? Wordt het al luid van de daken geschreeuwd?
Nou, ik vind dat nog wel lastig om te doorgronden. Ik zie aan de ene kant dat je vanuit de Green Deal ontwikkelingen, minister Jette natuurlijk wel nu demissionair enorm veel stappen heeft gemaakt. Tegelijkertijd zie je ook dat het dat je dat heel voorzichtig moet doen om dat draagvlak niet te verliezen. En tegelijkertijd merk je ook in het Europese parlement dat er ook wel weer weerstand op zit. Dus ja, het is een constante balans, denk ik. Maar als je gewoon aan mensen vraagt van, vind je je het einddoel wat nu wordt neergezet, ben je daar tegen? Er is eigenlijk niemand op tegen. Alleen de weg naartoe, dat doet pijn. En dus ja, zijn mensen die denken, ja, maar die Polonaise wil ik niet aan mijn fiets hebben. Doe ik maar bij een ander dan. Hè?
Maar jij wil het wel. Een transformatorhuisje, die mogen ze bij jou plaatsen. Als
ja, doe maar, geen probleem. Ja. Nee, ik ga echt, ben ik serieus.
Nou, dan hebben we er één binnen en bij jou ook, David, of niet?
Ja, mij mag het ook. Maar ik weet niet wat mijn buren hiervan vinden, maar dat...
Nee, nou ja, daar heb je het al. Maar ja, gewoon in ieder geval twee huisjes. Dus je buren luisteren mee, die mogen volgende week reageren. Hey, en dan hebben we nog een hele praktische vraag. Die spel ik door jou. Die is van Barpje. Die zegt, hoe belangrijk zijn plug-and-play zonnepanelen in combinatie met batterijen voor de veiligheid?
Jeetje. Ik denk dat... als je kijkt naar waar we staan, hè, even gewoon in Nederland. Hè, ik was net het verhaal voldoende in Nederland. Nederland staat wereldwijd op 1 of 2, hangt vanaf hoe je telt, qua zonnepanelen. Dus per capita sowieso nummer 1. Ongekend succes. 30% van de laadpalen stond vorig jaar stond in Nederland. De Europese laadpalen. Dus er gaan hier echt dingen echt heel goed.
Maar hoe komt dat? Alleen subsidie of niet?
Niet alleen. Het is ook gewoon beleidkeuzes geweest. Ja. Dus ik deel helemaal wat Michel net zei. Over dat er echt heel veel stappen, goede stappen zijn gezet de afgelopen tijd. En ik denk dat, als ook die vraag toch maar even afmaken van net betaalbaarheid. Uiteindelijk ook een goed verdienklimaat voor Nederland. Dat zijn de twee dingen, denk ik, die in balans moeten houden in dat verhaal. Ja. Nou, dan heel even naar de batterijen. Dat is een hele technische vraag uiteindelijk. Batterijen zijn onderdeel van het toekomstige energiesysteem. Maar we moeten wel zorgen dat we ze op momenten gaan gebruiken dat ze het net ontlasten. En als we het dom doen met elkaar, dus eigenlijk visieloos, hè, daar hebben we het best veel over gehad. Ja, dan kunnen batterijen ook het elektriciteitsnet weer in de weg gaan zitten. Zeker thuis batterijen. Volgens mij doelt deze luisteraar daarop.
Zeker.
Want die wil thuis zonnepanelen. Kijk, als je batterijen gaat inzetten om het net te ontlasten of je eigen energie gebruiken, helemaal prima. Maar ga je ze gebruiken om geld te verdienen op momenten dat het goedkoop is, ja, dan kun je ook gewoon lokaal het net heel zwaar belasten.
Ja, en dat kan natuurlijk niet. Dan hebben we weer het probleem dat er geen toezicht is om dit te handhaven.
Ja, in ieder geval het licht uit.
Ja, en dat merken we ook zelf. Nee. Is dat tot slot nog één iets wat echt boven onze hoofden ligt? Als we dan toch het eerlijke verhaal vertellen. Dat we niet alleen zeggen de straten moeten open. Dat is onderdeel van de grote verbouwing. Maar af en toe zal het ook voorkomen dat inderdaad licht en water en warmte uitvallen.
Nou, wat we doen is, daarom staan die partijen zo op een wachtlijst. Hè. We hebben het over wachtlijst. Dat is natuurlijk om het net te beschermen. Hè. Dus dat is echt gewoon, als je ziet hoe goed het elektriciteitsnet het in Nederland doet, dat is echt onze trots. Maar tegelijkertijd dan zijn we het net wel aan het pushen. Hè. Kijken tot de limieten aan bedrijven.
Maar dat is steeds, ook voor deze microfoons en bij iedereen hier, BNR, zelfs bij de NPO, vaak geroepen. Als je de vraag stelde, nee, het gaat nooit gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Dan kom je erbij. Zelfs hier in Amsterdam, waar wij nu opnemen, is het 2 maanden geleden 2 keer gebeurd. Eén keer geloof ik een paar uur en 1 keer dan 20 minuten. Maar toch, de paniek slaat onmiddellijk toe. Want kijk eens naar buiten, de trams gaan stil en noem maar op. Dus er gebeurt meteen wat. Dan wordt het zichtbaar wat er kan
precies,
gebeuren.
Precies, en de stroomstoring heeft heel veel impact. Hè. Dus daarom is dit, het is één van de dingen waar mensen graag naar dit land en naar deze gebieden komen. Omdat de energievoorziening gewoon goed werkt. En daar doen we alles aan om dat zo te houden.
We zeggen, we willen geen Afrika waar het voortdurend uitvalt.
Nee, want dat is ook niet, zeg maar, bedrijven zitten hier omdat die energievoorziening zo goed is bijvoorbeeld. Mensen wonen hier prettig omdat die tram niet de hele tijd stilstaat. Ja. Dus wij zullen er alles aan doen. Tegelijkertijd voel je natuurlijk aan dat het... En dat we het net steeds spannend, ja, gewoon optimaal proberen te benutten. Maar 1 storing is nog niet gelijk dat het nooit meer aan is. Dus een storing zou kunnen, maar ik zie niet gelijk dat het helemaal opdonkt.
Door dat hobbelige tijden, maar je zou kunnen zeggen, Michel, dat voor een nieuwe generatie, ik zou bijna zeggen de generatie na ons, ja, geweldige toekomst.
Ja, denk het wel. En tegelijkertijd vind ik ook, en je zei net Afrika, Het is ook een scenario waar je niet in wilt terechtkomen. Als je kijkt in Zuid-Afrika, nee. Heb je dat noemen ze loadshedding. Daar hebben ze 5 stages van. En stage 5 is 12 uur per dag stroom eraf. En dat heeft gewoon te maken met onvoldoende investeren in je net. Dus ik bedoel, laten we nou verstandig zijn en goed investeren en prioriteit geven. Want dan kunnen we al die andere mooie dingen allemaal wel doen.
Heren, mag ik jullie hartelijk danken. David Peters, hij is Chief Transition Officer bij Stedin. En Michel Rademaker, adjunct-directeur en mede-oprichter van het Den Haag Center voor Strategische Studies. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je De Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
Kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.